hebt kunnen zien van verre af. Maar er zaten twee gitaristen. Dat is nou praktisch discipelschap. Dat is mooi. Zo'n jonge jongen de vrijheid te geven, de ruimte te geven om zijn muziek voor de Heer ook te gebruiken. En samen met een ander die voor mij toch wel tot de topspelers behoort. We hebben op de jeugdavond hebben wij afgelopen vrijdag verwonderd gestaan over zijn muziekstijl. Misschien omdat hij geen andere instrumenten om hem heen had. Maar dat was bijzonder. Niet Marcel? Hè? Maar dat is goed om te zien. Ik weet niet hoe het u vergaat deze week of weken. Maar als je naar het nieuws kijkt, dan is het haast gewoon niet meer bij te houden wat er allemaal gaande is. En de dingen die je dan opeens zo voorgespiegeld krijgt als een ramp of iets wat intens gebeurt in deze wereld, wordt de volgende dag of twee dagen later, wordt dat alweer overspoeld door andere nieuws en het ebt gewoon weer weg. Het heeft even bestaan, het heeft even ons netvlies geraakt en daarna is er alweer een ander probleem waar we helemaal mee bezig zijn. En zo deze week ook. Dan, ja, die van de Sloot natuurlijk, die in Peru is opgepakt. Daar is iedereen mee bezig. De verkiezingen, ik weet niet of u de debatten wel eens volgt. Nou, je moet er gewoon eigenlijk om lachen hoe soms mensen die straks onze leiders zijn, hoe die al met elkaar communiceren. Soms tot het onvolwassene toe, hoe ze met elkaar omgaan. Dat zijn dan onze leiders. Maar goed, dat is de hitte van het debat, zeggen ze. Daarnaast natuurlijk de voetbal. Ze vertrekken nu. Dus ja, straks gaat dat enorm spelen, ook in Nederland. Het oranje gevoel wat we hebben. Is trouwens heel leuk wat het oranje gevoel ook teweeg brengt. Want aan de ene kant moeten we bezuinigen en zitten we in een crisis. En door het oranje gevoel zijn er 75.000 grote tv's verkocht. Meer als anders. Waarom? Om de voetbal te zien. En het leuke was, dan krijg je van die programma's die supporters gaan volgen. En toen was er zo'n straat, die moest helemaal in het oranje. En wat mensen echt niet doen om hun favoriet of hun oranje gevoel te uiten, dat is ongelooflijk wat ze in sommige straten doen. Maar één ding viel mij op. In een interview met een man, ze hadden de straat helemaal, alle huizen waren oranje geworden. Die hadden ze beplakt of zo, met folie. En de huizen, de hele straat was oranje. En toen die man geïnterviewd werd, toen zei hij, het is ons verlangen om onze straat met oranje te bekleden. En het woord bekleden, dat raakte me. Ik had verwacht dat hij zou zeggen, versieren. Maar hij gebruikte het woord bekleden. Toen dacht ik, die heeft een kerkelijke achtergrond. Want dat is een enorm Bijbels woord. Het bekleden. Het zegt ook, moet ik even mijn bril, in Galaten 3 vers 27, er staat, want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Met Christus bekleed zijn. Zij die geloven, die erkend hebben dat ze zondaren zijn en zichzelf niet kunnen rechtvaardig maken voor God. Die door de geest zijn overtuigd dat de Heere God ons een weg heeft gegeven in en door de Heere Jezus. Die misschien de woorden van de Heere Jezus hebben gehoord. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Deze die dat door geloof aanvaard hebben, zijn bekleed met Christus. En dat wordt dan ook het thema van deze morgen. Bent u bekleed met Christus? En toen het zo warm wordt, toen dacht ik, wat een thema. Iedereen wil juist van kleren af deze tijd. En je ziet ook mensen minder gaan dragen. We dragen zelfs minder als we naar de gemeente komen. Moet allemaal kunnen, want we hebben gezongen, kom zoals je bent. Maar wat de Bijbel wil laten zien, is dat je inderdaad mag komen zoals je bent. Maar God houdt te veel van u om u te laten wie u was. Dat is mooi, hè? Je mag komen zoals je bent. Met al je zonden, met al je pijn, met al je verdriet, met al je tekortkomingen. Met al je eigen theologische ideeën. Je mag komen zoals je bent. Het is de genade van God dat hij zegt, kom maar. Maar het is een enorme liefde voor jou, voor u en voor mij. Dat hij zegt, maar ik wil niet dat je zo blijft. Als je in de Heere Jezus bent, dan ben je bekleed met Christus. En we willen deze morgen gaan kijken wat dat betekent. Ook Adam en Eva, het was toen nog de vrouw, maar toen ze zondigde was het de vrouw, die bekleedde zichzelf. En de Heere God accepteerde die kleding niet. En hij bekleedde hen met vellen van dieren. De eerste offer, plaatsvervangend offer, was gevallen om Adam en Eva te bekleden. En we zien dat steeds ook weer terug in het woord van God. En ik wil daar met u deze morgen naar gaan kijken vanuit de Colossensebrief, het derde hoofdstuk. Het derde hoofdstuk. Dus als u het deze morgen warm gaat krijgen door deze kleding, is dat een goed teken. Dan betekent dat dat de Heilige Geest aan het werk is. En dan krijgen we het warm en misschien wel benauwd en komt u tot juiste keuzes. We springen een beetje in hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Genesis hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Colossens hoofdstuk 3. Vanaf, het wordt een eind lezen dan, hè, vanaf Genesis tot Colossense. Ja? Doet dan aan. En dat staat in contrast wat we lezen in vers 5. Dood dan. Dat is dat afleggen, die oude natuur. En daar zijn we soms zo mee bezig. Het oude afleggen. Het knokken soms tegen het vlees. Het knokken tegen eigen wil. Het knokken tegen de zondige natuur. En dat is ook goed om daarmee bezig te zijn, om dat af te leggen. Maar soms vergeten we dan daar iets voor in de plaats aan te doen. En dan loop je naakt. Nee, het is de bedoeling, doet dan aan. Als een soort opdracht voor wie? Doet dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met het woord of werk, doet het alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader, dankende door hem. Tot zover. Daar staat nogal wat. Doet dan aan. Een opdracht die hier gegeven wordt, die we actief moeten gaan toepassen. Doet dan aan als door wat? Door God uitverkoren heilige en geliefde. Je zou er haast stil van worden. Je zou je haast bijna gaan afvragen, behoor ik daar dan wel toe? Er staat nogal wat. Uitverkoren heilige en geliefde. En dat kan je soms zo benauwen als je in de spiegel kijkt. Misschien als je terugblikt naar de afgelopen week. Of misschien wel de paar dagen hiervoor. Wat er afgespeeld heeft in uw gedachten. Misschien in uw gedrag. Misschien in uw relaties. En als je dat dan stelt in het licht van de heiligheid en de grootheid van God. Ja, wie ben ik dan? Wie ben ik dan om te behoren tot deze groep als door God uitverkoren heilige en geliefde. En weet u, gevoelsmatig benauwt me dat wel eens. En dan stel ik me wel eens de vraag, zou ik er wel toe behoren? Dan zie ik wie ik werkelijk ben, hoe die oude natuur soms nog zo letterlijk aanwezig is, hoe dat soms het gedrag overneemt zelfs. En dan te lezen hier, doet dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde. Weet u, dan komt dat moment waardoor je, net als David in de psalmen laat zien, dat je je gevoel ondergeschikt moet gaan maken aan je verstand. Dan moet je je gevoel niet laten leiden, maar dan moet je teruggaan op de waarheid van het woord van God. Het woord van God die zegt, doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. En het woordje macht staat eigenlijk volmacht. Je hebt een volmacht gekregen door het geloof, door het aanvaarden van de Heer Jezus als jouw heiland en verlosser, als degene die plaatsvervangend voor jou stierf. Heb je een volmacht gekregen om een kind van God te zijn. En dan mag je daarop pleiten en dan mag je zeggen, Heer, op het ogenblik is het misschien niet zichtbaar in mijn leven, op het ogenblik voel ik het ook niet zo, maar ik kom u zo danken voor de waarheid van uw woord, dat uw woord zegt dat ik een kind van u mag zijn. En dan word je er weer zo van bewust dat het geen eigen werken zijn. Dan kom je er zo van bewust dat het puur genade van God is. Dat we kinderen van God mogen zijn. Dat het puur is omdat hij in zijn liefde zijn genade heeft bewezen, zoals de Romeinenbrief dat zegt, door het geven van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En hij heeft het voor ons volbracht. En door geloof behoren we dan tot die uitverkoren heilige. Er staat niet, je bent niet uitverkoren om heilig te worden. Maar door het geloof in Christus ben je die uitverkoren heilige. In Christus. Maar wat ben je nog meer? Je bent een geliefde. Een geliefde. Nou, u kent dat degene die getrouwd zijn. In het begin van je huwelijk is het alleen nog maar geliefde. Maar al spoedig merk je dat er nog wel eens wat raakvlakjes aan elkaar geslepen moeten worden. En dan is dat niet geliefde. Dan voel je opeens heel wat anders. Je kan boos worden en kwaad worden en elkaar niet begrijpen. Maar moet eens hier zegt God, zegt geliefde. Eigenlijk zou je hier al kunnen stoppen en daar eens gewoon eens over nadenken wat dat betekent. Dat de Heere God uw geliefde noemt. Daarom kun je ook die liederen zingen. En ik weet het allemaal, het is symbolisch, til mij op. Eigenlijk betekent dat, Heere, dank u wel dat ik door u geliefd ben. De opa's en de oma's hebben dat met hun kleinkinderen. Hun eigen kinderen tillen ze niet meer op, die zijn te zwaar en te groot. Maar die kleinkinderen, die wil je wel blijven knuffelen. En ik geloof ook dat de Heere God ook zo van ons houdt als zijn kinderen. Dat we geliefd zijn. Dus dat is ook een positie waarmee eigenlijk begonnen wordt om dan ook te luisteren wat we daarmee moeten gaan doen. Doet dan aan overeenkomstig uw positie. Betekent dat eigenlijk? Doet dan aan als wat? Als God uitverkoren heilige en geliefde. Dat zijn we. En weet je wat bijzonder is? Het zijn eigenlijk drie titels. Uitverkorene, heilige en geliefde. En diezelfde woorden vinden we terug in de Heere Jezus. In Lucas 9 zegt de Heere God, deze is mijn Zoon, de uitverkorene. Hoort naar hem. Dus als hij de uitverkorene is en wij door geloof, zegt de Bijbel, in Christus zijn, dan ben je met hem, in hem, behoor je tot die uitverkorene. Het uitverkorene zijn zit dus in hem. Hij wordt zo genoemd. In Johannes 6, in dat hoofdstuk over het brood des levens, daar wordt gezegd, gij, dat is de Heer Jezus, gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij de heilige Gods zijt. Hier wordt de Heer Jezus de Heilige genoemd. Dus opnieuw, als wij dan in Christus geloven, in Hem zijn, zijn we ook in Hem mede geheiligd. Dan zegt hij in Matteüs 3 vers 17, en zie een stem uit de hemel, de stem van zijn vader. Deze is mijn zoon, de geliefde. De geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Dat zijn de woorden van de Heilige God. Dat zijn de woorden van de Vader van de Heer Jezus. Dus we zien hier dat de Heer Jezus, de uitverkorene wordt genoemd, de Heilige wordt genoemd en de Geliefde wordt genoemd. Dan is het toch niet gek dat Paulus hier schrijft, doet dan aan. Hij schrijft hier niet aan ongelovigen, hij schrijft hier aan gelovigen. Aan hen die Christus Jezus aanvaard hebben. Dus dan in hem hebben wij ook die drie titels. En daarom noemt hij ons ook uitverkorenen, heilige en geliefde. Schitterend, hè? Te weten dat u vanmorgen weg kan gaan. En misschien wist u het al, maar is dat gewoon weer heerlijk benadrukt. U gaat vandaag weg als een uitverkorene heilige en geliefde van de Vader. En zo mogen we in deze wereld staan. Een geweldige positie. En daarom zegt de Bijbel dan, doe dan aan. Omdat je die positie in de Heere Jezus ontvangen hebt, dan blijft dat niet zomaar. Daar zit wel een plaatje aan verbonden. Daar zit wel iets aan verbonden dat je daar ook iets mee gaat doen. In het voorgaande stukje heeft hij laten zien wat je moet afleggen. En dat weten we allemaal. Ieder weet van zijn eigen zijn tekortkomingen, zijn dingen die niet goed zijn, die je af moet leggen. En we weten hoe moeilijk dat is. Maar we worden ook opgeroepen als je dat doet, iets nieuws aan te doen. En daarom het thema bekleed zijn met Christus. En dit stukje wat we gelezen hebben laat ons vier dingen zien. Bekleden met de geaardheid van Christus. Bekleden met de vrede van Christus. Bekleden met het woord van Christus. En bekleden met de naam van Christus. Dus we gaan vier dingen bekijken deze morgen. En ik hoop dat u zich daar ook mee gaat bekleden. Ondanks het is warm, dat weet ik. Maar een kleed wat eeuwigheidswaarde heeft. Het eerste wat wordt aangeboden is, doe dan aan als door God uitverkorene heilige liefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander, dus verdraagzaamheid. En vergeeft elkander, vergevingsgezindheid. Er worden hier 7 eigenschappen genoemd. 7 eigenschappen die eigenlijk aan dat kleed verbonden zijn. En dan wordt er gezegd, en doet bij dit alles, de Statenvertaling zegt zo mooi, boven dit alles, doet de riem om. De gordel der liefde. En het lijkt wel of die dat ook allemaal weer bij elkaar houdt. En dat is nogal wat daar genoemd wordt. Doet dan aan innerlijke ontferming. Nou, ontferming heeft de betekenis dat het je wat doet als je wat ziet. Het raakt je. Het raakt me diep. In het Grieks betekent het woordje wat innerlijke ontferming, gebruiken ze de term, het doet me pijn aan mijn ingewanden. Zo beschrijven ze dat. Ik krijg er eigenlijk gewoon maagpijn van of buikpijn van. Alles doet me zeer. Zo ben ik met innerlijke ontferming bewogen. En dat woord wordt ook gebruikt als de Heere Jezus de scharen ziet. Als de Heere Jezus de scharen ziet in Matteüs 9, dan staat hij dat hij met ontferming bewogen was. Eigenlijk staat er dan, zijn ingewanden deden pijn toen hij de scharen zag als schapen zonder herder. Het deed hem pijn, het deed hem verdriet. En de vraag is, hebben wij innerlijke ontferming? Hebben wij ontferming voor het verlorene in deze wereld? En we kunnen soms zo opgaan in ons dagelijks leven dat we die ontferming wel hebben, maar er eigenlijk zo weinig mee doen. En ik denk dat dat opnieuw weer te raden gaan is bij jezelf. Als ik als uitverkorene heilige, geliefde van God, heb ik ontferming. En nou zouden wij niet kunnen leven met de ontferming die de Heere Jezus had. Ik denk, dan zou je er zelf misschien aan onderdoor kunnen gaan. Maar begin maar eens met een druppel. Dan zeg je, Heere, mag ik een druppel van uw ontferming? En doet u het dan maar als een infuus druppelgewijs. Zodat ik er ook iets mee kan doen. Innerlijke ontferming bewogen. Paulus had dat. Paulus had begrepen wat de innerlijke ontferming van Christus was. In de Filippenzenbrief zegt hij, God is toch mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u verlang. Hij heeft het dus niet over zijn eigen ontferming, zijn eigen gevoelens, zijn eigen emoties, zijn eigen wereldbeelden, zijn eigen graduatie van wat erg is en wat niet erg is. Hij wist wat de ontferming van Christus was. En als we dan hier lezen, doet dan aan dat kleed van ontferming, die geaardheid van Christus, dan kan Paulus dat schrijven omdat hij het zelf geleerd had en begrepen had wat dat is, dat hij zelf kan zeggen, ik verlang naar jullie met de ontferming van Christus. En daarom is het ook zo goed om naar de Heere Jezus te kijken en van hem te leren. Want die geaardheid, die komt dan ook bij hem vandaan. Daaruit vandaan komt natuurlijk de goedheid. En goedheid komt van goedertierenheid en is medeleven. Als je innerlijk niet met ontferming bewogen bent, dan komt daaruit vandaan ook geen medeleven. Dat zet je dan ook niet in beweging. En we zullen ook zien dat die 7 eigenschappen die hier genoemd worden, je eigenlijk niet van elkaar kunt scheiden. Zoals we dat wel eens proberen met de vruchten, zeggen we dan, van de Heilige Geest. Nee, het is een vrucht. En je kunt niet zeggen, ik heb het een wel, ik heb het ander niet. Je hebt de vrucht van de Geest, of je hebt niks. Het is een vrucht waar al die onderdelen met elkaar verweven zijn. En zo zien we dat hier ook. De goedheid die voortvloeit uit de innerlijke ontferming. En doet dan aan nederigheid. Nou, in hoofdstuk 2, daar wordt ook over nederigheid gesproken. Maar dat is een gewilde nederigheid. Dat is een nederigheid om op te vallen. Dat is een nederigheid om complimentjes te krijgen. Van kijk eens hoe nederig ik ben. Die nederigheid wordt niet bedoeld. Want dat is een nederigheid die eigen eer zoekt. Het komt een nederigheid uit eerbied voor God. En om de ander uitnemender te gaan achten dan jezelf. Daar moet je nederig voor willen zijn. Dus dan zie je al die innerlijke ontferming. Daar begint het uit. Dan komt die goedertierenheid, die medeleven. En medeleven, om dat werkelijk ook weer in gang te zetten, vraagt dat nederigheid. Moet je wel eens de minste willen zijn om de ander te kunnen helpen. Hoe leren we dat dan? Door naar de Heere Jezus te kijken. Door weer eens gewoon een evangelie te lezen. Wanneer is voor het laatst dat u een evangelie gelezen hebt? Om gewoon weer eens verlangend te kijken, hoe leefde de Heere Jezus nu eigenlijk? We zijn met theologische onderwerpen bezig soms en we vergeten te kijken naar de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt zelf in Matthäus 11, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, zegt hij. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De Heere Jezus is nederig van hart. Dus dat is de beste leermeester. Het is niet zomaar een eigenschap wat hij zich aangeleerd heeft. Nederigheid komt uit zijn hart. En daarom zegt de Heere Jezus, kom nou tot mij. En leer van mij. Want ik ben nederig van hart. En dan kunnen we leren wat nederigheid is. En dan komt daaruit vandaan de zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid, weet je, we denken dan vaak, je bent een watje, een zacht persoon. Nee, zachtmoedigheid in de Bijbel heeft niks daarmee te maken. U weet alle wie de meest zachtmoedigste man ter wereld genoemd wordt in de Bijbel. En dat is Mozes. Nou, Mozes die trad wel eens behoorlijk op. Mozes die stond wel eens op zijn titels, op zijn plekje. En wist wat hij moest zeggen. Maar hij was ook zachtmoedig. Want hij zocht de Heere telkens. Hij was zachtmoedig van hart. Bijzondere eigenschappen. En die hebben we ook nodig. Daaruit vloeit voort natuurlijk geduld. Hoe kun je zachtmoedig zijn als er geen geduld is? En geduld, wat hier bedoeld wordt, is niet wat je nodig hebt in de wachtkamer van een tandarts. Of in het ziekenhuis. Daar heb je soms behoorlijk geduld voor nodig. Je hebt je afspraak om 11 uur. Je bent er 10 voor 11. En 10 over 11 nog niet. 10:15 ben je nog niet aan de beurt. Nou, dan komt geduld om het hoekje kijken. Maar dat geduld bedoelt de Bijbel hier niet. Het geduld wat de Bijbel hier bedoelt, is het geestelijk vermogen om veel te verdragen voordat je boos wordt. Het geduld wat hier bedoeld wordt, is het geestelijk vermogen om veel te verdragen voordat je boos wordt. Nou, we kunnen wel eens opeens zo boos worden, hè? Dat je er soms zelf van schrikt. Dat er gebeurt iets en opeens het lijkt of je hele oude ik omhoog komt. Het is net een bal die onder water is en die laat je los en ploep, daar ben je weer. En je schrikt er zelf van, die oude ik, die oude natuur. Maar het geduld is het vermogen om dat te controleren. En dat gaat ook dan diep in je eigen hart. En dan kun je dat ook zien, dat alles met elkaar verweven is. Want die geduld is ook nodig om dat andere ook weer te beheersen. Het is met elkaar verweven. En dan zegt hij, verdraagt elkander. En wat mij zo trof is het woordje elkander. Dus dat laat zien dat we direct moeten beseffen dat het naast de ander ook op uzelf slaat. Er staat niet verdraagt de ander, verdraagt elkander. Dat betekent ook dat sommigen ook met u opgescheept zitten. We hebben altijd het gevoel dat we met de ander opgescheept zitten. Maar de ander zit ook in dat opzicht opgescheept met u. Daarom moeten we elkander leren verdragen. Zowel de een als de ander. We kunnen allemaal wel eens zo'n lastige gelovige zijn. Zo'n lastig gemeentelid. En zijn we een last of zijn we een lust voor deze gemeente? Maar het wordt hier gezegd, verdraagt elkander, verdraagzaamheid. En als laatste wordt gezegd, doet dan aan vergevingsgezindheid. Het lijkt wel of Paulus dat ook weer opnieuw bedrukt. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Het lijkt wel of Paulus het een beetje strakker benadrukt om ons opnieuw te laten zien. Jongens, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Binnen het lichaam van de Heere Jezus, als broeders en zusters, moeten we leren elkaar te verdragen, leren elkaar te vergeven. Waarom? Omdat de Heere ons vergeven heeft. En dat vergeten we zo vaak, hè? Dat vergeten we zo vaak. Kind, vindt het ook soms zo moeilijk om een ander iets te vergeven? Ja, echt te vergeven, hè? Je kunt het soms zo zeggen, nee, ik vergeef het je. Maar wee de gebeente als het nog een keer gebeurt. Dat is het, zie je nou, ik zei het je toch. En dit is nu de tweede keer, of dit is de derde. Er is geen tweede keer als het vergeven is. Want Bijbels vergeven is ook niet meer te boven brengen. Sommigen zeggen dat de Heere God de zonde vergeet. Nou, dat maakt mij altijd een beetje angstig. Het maakt mij een beetje angstig als de Heere God dingen begint te vergeten. Stel je voor dat hij vergeet dat de vergeving van zonde door het bloed van zijn zoon is. Waar ben ik dan? Bijbels vergeven is niet meer in herinnering brengen. Dacht u nou echt dat de Heere God vergeten is hoe wij waren? Hij weet het ons nog beter voor te houden dan onszelf. Maar in zijn vergevingsgezindheid heeft hij besloten om het niet meer in herinnering te brengen. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. En kunnen wij elkaar vergeven op een wijze dat we wat ons aangedaan is of wat er gebeurd is, dan ook niet meer in een volgende keer in herinnering brengen. En zeggen, toen deed je het ook al. Dat is vergevingsgezindheid. Nou, dan moet ik als eerste mijn hand opsteken dat ik nog een hoop moet leren. Om daadwerkelijk, zoals de Heere, te kunnen vergeven. 7 eigenschappen. 7 eigenschappen waar we ons mogen mee bekleden. Of eigenlijk de opdracht krijgen, doet dan aan. Omdat u een uitverkorene, heilige en geliefde van God bent. Doe deze dingen aan. Ik net zo goed. En dan zegt hij, en doet bij dit alles de liefde aan. En we weten heel goed dat de liefde een kenmerk door de hele Bijbel is. De liefde van God. 1 Korinthe vers 13, dat laat de liefde schitteren boven alles uit. En daarom omgort deze dingen, staat er eigenlijk, met de liefde. Want als je geen liefde hebt, kun je niet met innerlijke ontferming bewogen zijn. Als er geen liefde is, heb je ook geen goedheid, geen nederigheid, geen zachtmoedigheid, heb je ook geen geduld. Het vindt zijn bron uit die liefde vandaan. Welke liefde? De liefde van God die ons bewezen is in de Heere Jezus Christus. En dat is de liefde die wij mogen aandoen. Bekleden met de geaardheid van Christus. En dan komt het bekleden met de vrede van Christus. Je kunt het op 2 manieren lezen, vers 14. En doet bij dit alles, en de vrede, vers 15. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in 1 lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Het is een soort opdracht, en doe bij dit alles, en de vrede van Christus, regeer in uw harten, dus laat de vrede regeren. En aan de andere kant is een soort logisch gevolg. Dat als je je bekleedt met die geaardheid van Christus, dan is het logische gevolg dat de vrede van Christus gaat regeren in je hart. En dat is een bijzondere vrede. Vrede is niet de afwezigheid van oorlog, van conflicten. Maar Bijbelse vrede is de aanwezigheid van Christus in je leven. Dat is werkelijke vrede. Door het geloof hebben wij vrede met God. Dat is een innerlijke, diepe vrede. Dat is ook die vrede die naar boven komt in omstandigheden waarvan het eigenlijk niet mogelijk zou kunnen zijn. De vrede die alle verstand te boven gaat. En dan hoor je wel eens de commentaren, we hebben pas een kennis van ons, zijn vrouw is overleden, jonge leeftijd, 56 jaar. Heel bijzonder, op oudjaarsdag hoort ze dat ze kanker heeft. En het is zo snel gegaan. En tijdens het vuurwerk op Koninginnedag is ze overleden. En hij zegt, een koningskind is naar huis gegaan met het vuurwerk van onze koningin. En hij is er rustig onder. En ik was pas met hem op strand, waar we aan het wandelen, gewoon praten met elkaar, bidden met elkaar. En hij zegt, de mensen nemen het me kwalijk dat ik er vrede mee heb. De familieleden zeggen tegen mij, je bent zeker blij dat ze dood is. Dat is die vrede die de wereld niet kent. Dat is de vrede die alle verstand te boven gaat. En de Heere zegt, en die vrede wil ik jou geven. Met die vrede wil ik je bekleden. Dat ondanks alles, wat er ook gebeurt in deze wereld, dat die vrede gaat regeren in je hart. En het woord wat voor regeren gebruikt is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in het Grieks voor scheidsrechter. En een scheidsrechter heeft macht op het veld. Een scheidsrechter kan ingrijpen, een scheidsrechter kan bevelen geven, een scheidsrechter kan dingen doen stoppen. En op die wijze moet de vrede van Christus conflicten kunnen stoppen. Moet die conflicten kunnen begeleiden. Moet die dingen kunnen regeren die in ons leven passeren. De vrede van Christus. Dus het is wel goed als u die oude natuur aflegt. Maar als we die vrede van Christus daarvoor niet in de plaats nemen, wat regeert er dan? Je eigen ik. En hier worden we opgeroepen te bekleden met de vrede van Christus. Ten derde, het woord van Christus, vers 16. Bekleed u met het woord van Christus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Het woord van God wonen een klein beetje in u. En zo is het bij velen. Het woord van God wonen een klein beetje in ons. We worden opgeroepen dat het woord van God rijkelijk in u woont. Rijkelijk in u woont. Het eerste wat we hierin zien is het woordje wonen. Het woord van God wil woning maken in ons. De vraag is er ruimte voor? Is er tijd voor? Maar is het woord van God dan ook welkom in ons huis? Of alleen de gedeeltes die ons wel passen, die ons goed uitkomen? Of het gehele woord van God is welkom en woont het rijkelijk in ons? Hebben we kennis van het woord van God? Besteden we er tijd aan? Of bouwen we ons geloof op, ja maar zij zeggen, ja maar hij zegt, ja maar ik heb gehoord. Of kunnen we ons geloof gaan bouwen van het woord van God, zegt mij hier. We moeten het toetsen. En we hebben de genade van God, dat we het woord van God hebben. In onze eigen taal zelfs. En u weet dat er weinigen zijn, zelfs geloof 300 talen van de kleine 7000, die de hele Bijbel in hun eigen taal hebben. Daar zijn wij er één van. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. En wij hebben de kans dat het rijkelijk in ons woont. Dat we er ons mee vullen en door laten leiden. Waarom? Zodat. Er staat een komma. Er staat niet zodat u daar lekker door gevoed wordt, zodat u geestelijk lekker begint uit te dijen. Er staat een andere reden, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. En kunnen we dat, broeders en zusters? Vaak is ons terechtwijzen, en soms betrap ik mezelf er ook op, is mijn terechtwijzen gebaseerd op, maar ik vind. Dat is geen wijsheid. Wijsheid is, maar de Bijbel leert ons. De Bijbel leert ons. Kunnen wij elkaar onderwijzen en terechtwijzen vanuit het woord? En weet u, als je dan iemand wil onderwijzen en terechtwijzen, dan word je wel heel voorzichtig hoe je dat gaat doen. Dan word je wel heel voorzichtig wat je dan gaat zeggen. Want dan is het niet meer wat jij vindt of wat je denkt of hoe je het ervaart. Maar dan is het gebaseerd op het woord van God. En dan ga je op je knieën. Dan ga je op je knieën. Dat vind ik eigenlijk soms het mooiste moment. Als ik hier mag spreken, is mijn diepste moment is in dat kamertje daar met de broeders. Zitten we zo'n 20 minuten met elkaar te bidden. En dat doet me 9 van de 10 keer veel meer dan het zingen hier, dan alles. Waarom? Omdat je daarin merkt dat we allemaal tekortschieten. En zo afhankelijk zijn, Heren, we hebben u zo nodig. We willen de dienst opnieuw in uw handen leggen. Wilt u maar zegenen? Wilt u maar leiden? Wilt u maar tot een ieders hart spreken? Wilt u maar met uw geest de rijen langs gaan en de mensen openmaken voor uzelf? Heel bijzonder is dat. En maar dat zoeken we vanuit het woord. Terechtwijzen, niet op eigen gedachten en leringen. En waarom ook? Opdat we daar ook uit vandaan gaan lofzangen. Dan komt de blijdschap, dan komt de vreugde. Dat werkt helend. En er staat nog steeds psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Jammer dat in veel gemeentes hoop liederen niet meer gezongen mogen worden. Want dan vinden ze oudbollig, maar ze staan nog steeds in de Bijbel. We waren pas ergens in Gouda en dan zongen we psalmen en ik vond ze zo mooi. Terwijl ik die achtergrond niet heb. Ik heb geen kerkelijke achtergrond. Ik ken er geen één uit mijn hoofd. Maar de versen die we zongen, zo waar, zo echt. En daar gaat het om. Het gaat niet om of het oudbollig is. Het gaat erom, wat doen die liederen als we ze samen zingen? Brengt dat tot ons bij elkaar? Brengt dat een helende genezing in ons hart, in onze gemeenschap? Brengt dat, zoals het hier zegt, dank aan God? Dat is het hele doel van de liederen. Is een lofprijzing, een dankzegging aan God. En als laatste, vers 17, en bij al wat gij doet. Mooi het woordje al. Bij al wat gij doet. Doet het met woord of werk. Doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Bekleed u met de naam van Christus. Wat u doet, doe het in de naam van Christus. Als je morgen weer naar je werk moet, doe het in de naam van Christus. Moet je weer de ramen zemen, doe het in de naam van Christus. Wat u ook moet doen, doe het in de naam van de Heere Jezus. En dat gaat je leven veranderen. Dat gaat je instelling veranderen. Want je doet het niet voor mensen, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het om de Heer te verheerlijken. 4 eigenschappen, 4 dingen. Het oude afleggen, dat weten we allemaal. Maar bekleden we ons met de dingen die God ons wil aanreiken. Bekleden we ons met de geaardheid van Christus. Bekleden we ons met, zoals het er staat, met de vrede van Christus. Kent u die vrede van Christus? Bekleed u met het woord van Christus, zodat het rijkelijk in u woont. En bekleed u met de naam van Christus. Weet u, toen ik jonger was, had je kleren voor door de week en je had kleren voor de zondag. En dat mocht ook alleen op de zondag aan. Nu is dat andersom. Door de week lopen we in het pak en zondags op de slippers en een korte broek. Het lijkt wel allemaal omgedraaid. Maar nu hebben we gewoon kleren. Je pakt wat je nodig hebt. En sommigen hebben nog steeds misschien iets voor de zondag. Maar de Heere reikt ons iets veel bijzonders aan. Dat is nog meer dan de zondag. Dat is zijn genade, het kleed van Christus. Mogen we dat vandaag aantrekken? En mogen we dat gaan uitdragen in deze wereld? Laten we hem danken. Vader, dank u wel voor deze morgen. We danken u, Heere, dat de zomer is eigenlijk begonnen. Dat de zon opgaat. Heere, je ziet dat mensen daarnaar verlangen. Mensen treden gelijk uit hun huizen, gaan naar buiten. Het wordt drukker op straat. Maar Heere, er is ook een zon van gerechtigheid. En we komen u zo hartelijk danken dat de zon van gerechtigheid daadwerkelijk is opgegaan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat we daardoor geloof deel aan mogen hebben. Dat we door het geloof gerechtvaardigd mogen zijn. Vrede met u mogen hebben. Door geloof, zoals dat in het begin is gelezen, een nieuwe schepping mogen zijn. En heren, daarom ook wat we vanmorgen bekeken hebben. Als nieuwe schepping kunnen we niet verder gaan met dat oude. Daarom moeten we dat ook afleggen. Heren, maar u geeft er iets bijzonders voor in de plaats. U zegt, doe dan aan. Alsof u ons bekleden wil, zoals de Galatenbrief dat ook zegt, dat we bekleed zijn met Christus. Maar we mogen bekleed zijn met de geaardheid van uw Zoon. We mogen bekleed zijn met de vrede die er is in uw Zoon. We mogen bekleed zijn met het woord. En het woord was bij God en het woord is God. En we mogen bekleed zijn met de naam van Christus. Heren, wat een voorrecht. Heren, vaak zoeken we kleding wat bij ons past. En we zoeken de maat die bij ons past. En soms na een jaar moeten we andere kleren kopen omdat het jasje niet meer goed zit. Maar bij deze kleding is het anders. Daar moeten wij ons aan aanpassen. Het is een maat die u hebt gegeven in uw Zoon, waar wij ons aan moeten onderwerpen. O Heere God, mag dit een uitwerking hebben in ons leven, in onze relatie met u, maar ook in de relatie met elkaar. Zodat het woordje elkander, Heere, zoals we net ook hebben gezien, een elkander van vergevingsgezindheid en liefde en verdraagzaamheid gaat worden. Elkander ook opbouwen en terechtwijzen. En met elkander ook, Heren, het lichaam van Christus hier in de gemeente gestalte te geven. Vader, we komen u zo danken voor uw woord, wat de waarheid is. We komen u ook zo danken voor elkaar, dat u ons aan elkaar gegeven hebt. En wil ons inderdaad leren, Heren, verdraagzaam te zijn, vergevingsgezind te zijn, verder te gaan in de naam van uw Zoon. We danken u opnieuw, Heren, voor die bijzondere titels die u ons hier geeft. Titels die we ontvangen hebben door het geloof in uw Zoon. Uitverkoren heilige geliefde. Mag dat ons bemoedigen, Heren, om de nieuwe week in te gaan. Mag dat ons, Heren, met ontferming bewogen de wereld weer ingaan en de mensen ook te zien zoals de Heere Jezus ze zag. Mag dat ons doen uitstrekken, Heren, om anderen ook over u te vertellen. Dank u wel voor deze morgen, Heren. En we danken u in de naam van de Heere Jezus, onze Heiland. Amen.